staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons zingen gemeente Psalm 119, vers 17 en 18. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald, dan zal mijn oog op uw wetten staren. Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt, dan zal zich het hart met mijn daden paren. Doe mij op pad van uw geboden treen, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Ai, neig mijn hart en vurig zielsverlangen. O Heer, naar uw getuigenis alleen. Laat gierigheid mij in haar strik niet vangen. De versen 17 en 18 van Psalm 119. Thank you. gemeentebelijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, in haar hart instemmende met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Verenigen we ons gemeente in het gebed. En neig ons hart en vurig zielsverlangen tot uw getuigenis alleen. Mogen dat gebed dat opgezongen is in ons hart weerklank hebben gevonden. O Heere, dat de uitgangen van ons hart zijn naar uw getuigenissen, en dat wij zo opgegaan zijn naar uw voorhoven om het onderwijs van uw woord te ontvangen. Want dat is toch het rijkste en de grootste schat die gij ons gelaten hebt, die gij ons nog schenkt in de bediening van uw woord, dat gij uw woord ons geeft. O, er is zoveel dat ons geschonken en gelaten wordt, zoveel dat we in de overvloeden zwelgen, maar wat doen we ermee? Maar bij alles is uw woord toch het meest en boven alles. Want dat woord kan ons, ofschoon wij alles missen, door zijn smaak hart en zinnen strelen. Dat woord is een lamp voor onze voet, een licht op ons pad. Uw woord, dat is een baken in zee, een gids. Het is het kompas. En daarom bid u, knecht, maak in uw woord mijn gang en treden vast. O Heere, wil dat ons schenken. Geef dat wij aan de avond van deze dag uw woord in het midden mogen hebben. En dat we uw woord alleen vertolken mogen voor de gemeente. Stel ons daartoe als uw getuige in het midden van dit volk. Dat alles wegvallen. Alleen uw heerlijkheid geopenbaard worden, zoals gij waard zijt, geprezen en geëerd te worden boven alle schepsel. Dat uw naam oprijst in alle heerlijkheid en de mens op het diepst vernederd wordt. Dat uw getuigenissen tot een eeuwige erf voor al uw volk mogen zijn en dat ze in de Heere zich mogen verblijden. En laat uw woord als een scherp mes ook werken, als een zwaard dat tot in het hart doordringt en daar dood, daar neerwerpt. Maar ook laat het zijn een olie van vertroosting. Laat het zijn een macht om het gezicht te geven. Laat het zijn een kracht om het oor te openen. Wil zo in ons midden zijn, o gezegende ontfermer, in de Zoon van uw eeuwige liefde, en wil ons nog aanzien, daartoe in Christus, wil ons genadig zo bezoeken met uw zegen, opdat Christus, die in alles vervullende schatkamer is van al genoegzaamheid, uw genade, mogen heerlijk zijn. Neem alles weg wat niet naar uw heilige wil is, wil geven dat er geen verhindering is en dat de grote hinderaar, de duivel, niet de gelegenheid krijgt om harten en zielen weg te voeren van de bronnen van het levende water. Wil geven, Heere, dat ook zij die niet konden opgaan, die op het ziekbed liggen of ook om andere reden verhinderd zijn, gezegend worden op deze dag nog en in dit avonduur, dat uw sabbatsrust hen niet vreemd mogen zijn in de kennis van Christus. Maar wil gij dan ook in die weg plaats maken voor hem, want nooit zal hij gekend worden, tenzij we onze diepe verlorenheid en onze diepe doodstaat hebben onder de ogen gekregen en daaraan geleden hebben, dat we nu nooit voor u kunnen bestaan, geen hand zelfs kunnen opheffen. Och Heere, gedenk onze nog naar het welbehagen dat ge hebt tot al uw volk en bezoek ons met uw zegen. Zo dragen we deze dienst en ook de dienst elders in de gemeente op aan uw genadetroon en bidden u ook voor alle bediening des woords, waar gij uw knechten stelt om het evangelie der genade uit te dragen. Schenk ze die hulp, die wijsheid, dat licht, dat uw naam uitgedragen mogen worden als de enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Wij vragen het alles van u in de vergeving onze zonden, naar de rijkdom uw barmhartigheid, om Christus uw Zoons willen. Amen. Wij lezen Gods woord, gemeente, allereerst in het boek der Psalmen, Psalm 24. Psalm 24. Een psalm van David. De aarde is des Heren, mits schades haar volheid, de wereld en die daarin wonen. Want hij heeft ze gegrond op de zeeën en heeft ze gevestigd op de rivieren. Wie zal klimmen op de berg des Heren? En wie zal staan in de plaats zijner heiligheid? Die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en die niet bedriegelijk zweert. Die zal de zegen ontvangen van den Heren en gerechtigheid van de God zijns heils. Dat is het geslacht dergenen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken, dat is Jacob. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere der heerscharen, die is de koning der ere. Lezen wij vervolgens uit Matteüs 5. Het evangelie naar Matteüs en daarvan het vijfde hoofdstuk, de verzen 33 tot en met 37. Matteüs 5, vers 33 tot en met 37. Wederom hebt gij gehoord dat van de oude gezegd is: gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, omdat hij is de troon Gods, nog bij de aarde, omdat ze is de voetbank zijner voeten, nog bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des grote konings, nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet één haar kunt wit of zwart maken. Maar laat zijn uw woord ja, ja, nee, nee. Wat boven deze is, dat is uit de boze. Hier eindigt de schriftlezing. Slaan wij nu onze catechismus op. De 37e zondagsafdeling is aan de beurt van behandeling. De vragen 101 en 102 met de antwoorden. Wij lezen, maar mag men ook godzalig bij de naam Gods een eed zweren? Ja, als het de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen en dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulk eedzweren is in Gods woord gegrond en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Mag men ook bij de heiligen of bij enig ander schepsel een eed zweren? Nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen dat hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven en mij straffen indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepsel toebehoort. Zie daar gemeente het onderwijs van ons leerboekje waarbij wij bepaald worden. Nu worden uw gaven ingezameld voor de dienst der barmhartigheid en tot instandhouding van de kerkendienst, terwijl ook een gave gevraagd wordt voor het kerkraadsfonds. Dat is het fonds waaruit bestreden worden bepaalde kosten die zich voordoen. En ook als er vragen komen om een collecte waaraan niet voldaan kan worden, wordt toch uit dat fonds, indien het een goed doel is, een gift gegeven. Daarom ook deze collecte voor het kerkraadsfonds ten zeerste bij u aanbevolen. Zingen wij nu samen Psalm 24, de versen 1, 2 en 3. Aldaar ten alles wat zij geeft met al wat zich beweegt en leeft, zijn twettig eigendom des Heren. Hij heeft zijn hare ochtendstond op ongemeten zeen gegrond, doorsneden met rivier en meren. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. Die zal door zere gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God de God zijns heils ontvangen. Dit is Jacob, dit is het vroom geslacht dat naar God vraagt, zijn wet betracht en zoekt zijn aanschijn met verlangen. De eerste drie versen van Psalm 24. twee vragen, gemeente, zo merkt u, besteedt de onderwijzer aandacht aan de eed. Daar wordt zelfs een aparte zondag voor uitgetrokken. Zo belangrijk hebben blijkbaar de opstellers, of liever de beleiders, de vaderen, deze zaak geacht. Ik versprak me even, want de opstellers hebben de catechismus nog niet ingedeeld in zondagsafdelingen. Zij hebben alleen maar Zacharias Ursinus en Casparo Levianus 129 vragen en antwoorden geschreven. Maar het zijn onze vaderen die de catechismus ingedeeld hebben in 52 zondagen. En die hebben het dus belangrijk genoeg geacht, de eed, dat er een hele dienst aan zou worden besteed. Dat komt velen tegenwoordig een beetje overdreven voor. Men trekt hem dan liefst bij zondag 36. Men haalt dan wel even de eed aan, maar verder laat men het rusten. Dat hangt ook weer samen met een zekere verschuiving. Welke verschuiving? Wel, dat ons voorgeslacht, de predikers uit de 16e, de 17e eeuw, veel aandacht hebben besteed aan het staatkundige en maatschappelijke leven. Ook op de kansel en in de prediking. En wij komen daaraan wel eens tekort. We worden er nu weer aan herinnerd hoe onze vaderen juist daarvoor geijverd hebben dat de heerschappij van het woord Gods zal tot openbaring komen op alle terreinen van het leven. Dat ook het burgerlijke en ook het staatkundige leven belicht moet worden door het woord Gods. En dat de bediening van het woord vanaf de kansel in het midden der gemeente dan ook deze terreinen moet bestrijken. Want als alleen maar de geestelijke verhouding tussen de mens en zijn God wordt besproken en het geestelijk leven alleen bepreekt, en dan wordt de bediening des woords daardoor toch wel zeer versmalt. Onze vaderen hebben geijverd voor het uitdragen van het woord op alle terreinen van het leven. En de bediening des woords heeft daar dan ook rekening mee te houden. Daarom is het zo gelukkig, zo'n zegen, dat we de catechismus ook hebben die ons dwingt om ook over deze dingen te spreken, omdat we het hele leven van maatschappij en kerk en overheid zullen bezien bij het licht van het woord. Als het daarin niet onderwezen wordt, komen de bittere vruchten al gauw openbaar. En dat is ook zo in onze tijd, waar allerlei dwalingen in allerlei sekten voortwoekeren. En dat is altijd een bewijs dat er een grote onkunde is. Dat men het woord Gods niet meer verstaat. Dat men niet meer weet wat eigenlijk de eis van het woord is voor alle terreinen van het leven. En daarom is het nodig dat we ook eens een keer rustig de aandacht van u bepalen bij de eed en bij al het geen daaromheen geordend ligt. Welnu, de christen wordt immers geroepen om te staan in het midden van deze wereld en in het midden van dit leven. Hij is burger in het volksgeheel en hij kan als de overheid of op de nood, het vordert, geroepen worden tot de eed. Wat is de eed dan eigenlijk? En waartoe dient hij? Dat wordt ons duidelijk, gemeente, als we even bedenken hoe het was met de waarheid in de staat der rechtheid. Als we eens even denken aan hetgeen Gods woord ons openbaart aangaande
het paradijs en het paradijselijke leven. Hoe Adam en Eva daar stonden in de ongerepte staat der onschuld, in de vrede met God. Daar heerste de waarheid. De waarheid heerste in hun hart. De waarheid lag op hun lippen. Want immers, zij leefden in gemeenschap met God die de waarheid is. De mens verkeerde immers in het bewustzijn van de directe tegenwoordigheid der hoge majesteit Gods. God was hem bovendien een vader, uit wiens hand immers hij voortgekomen was. In zijn hart leefde immers het besef van de tegenwoordigheid Gods, van de hoogheid van Gods majesteit. Altijd droeg hij daarvan de indruk mee. En hij leefde en sprak met God van aangezicht tot aangezicht. Want immers zo kon God zeggen, en hij zag alles wat hij gemaakt had. En ziet, het was zeer goed. Daar heerste de waarheid. Er was niets buiten God. In besef van zijn alwetendheid en zijn majesteit, en in besef daarvan dat God zijn getuige was, sprak en deed de mens de waarheid. Waar nu de eed voor gegeven moet worden, om als een middel Gods de waarheid getuigenis te geven, dat was toen in volmaaktheid en in absoluutheid. In alle heerlijkheid. Dus het leven in de staat der rechtheid was eedsleven. Het was waarheidsleven. Maar door de zonde is dat alles anders geworden. We zijn in ons bondshoofd en in onze vader Adam afgevallen van God. En terechtgekomen in het rijk van de leugen. Het hart is erg listig, meer dan enig ding. En de mens heeft veel vonden gezocht, zo staat er. Hij is zijn God kwijt, omdat hij zich van zijn God heeft losgezonderd. En zijn leven draagt het karakter van de leugen. Zijn hart is verleugend. En dat geldt dus de verhouding tot God, maar ook de verhouding tot de naaste. De leugen voert daar heerschap bij. En dat is zo erg, dat indien hier geen beperking was, de leugen eenvoudig alles zou vernietigen, dan zou er geen leven mogelijk zijn, zelfs geen samenleven van mensen onderling. Want door de leugen zou immers deze wereld een hel worden. En zal de ganse mensheid in de leugen zichzelf verteren en de chaos alleen maar heerschappij hebben. We merken nu hoe erg de leugen voortwoekert en doorwerkt in alles. Maar allereerst vragen we of we in eigen hart ook die leugengeest hebben ontdekt. Als we bij het licht van het woord dan verder gaan zien, dan bemerken we wel hoe de leugengeest doorwerkt, overal zelfs als zij schermt met de waarheid. In allerlei opzichten. Maar toch is er beperking. Toch is er ergens een begrenzing. Dat is het werk des Heer. Dat is Gods werk in deze wereld. Hij legt beslag. Hij roept de mens nog toe. Hij houdt hem nog ergens in toom. God is ingekomen in deze verleugende wereld, waar de leugen dreigde alles te vernietigen tot in de diepte der hel. Hij is ingekomen met zijn genade. God komt met genade tussen beiden. Dat is zowel zijn algemene als zijn bijzondere genade. Daardoor is het leven in het algemeen op aarde weer mogelijk geworden en wordt het nog bewaard en in stand gehouden. En door die weg kan er ook een kerk vergaderd worden en kunnen er zondaren zalig gemaakt worden, tot de heerlijkheid en zaligheid geleid. Zo is God dus binnengedrongen. Het is het eeuwige wonder van genade. In deze wereld van leugen. Met zijn waarheid. In de algemene genade en de bijzondere genade. Die beide vloeien vanuit dat welbehagen Gods in Christus. Maar waarin de algemene genade zich uitbreidt over de hele mensheid. En die in toom gehouden wordt en de voorbereiding schenkt waardoor de bijzondere genade kan werken. Opdat zo er een kerk vergaderd zou worden en zondaren tot het geloof gebracht worden. Ziet, en nu behoort het in het bijzonder tot het terrein van die algemene genade. Dat God ook de eed gesteld heeft. Daar waar hij de overheid heeft gesteld. Om orde en regel onder de volkeren en onder de mensen te houden. Daar vindt ook de eed haar plaats. Het mensenleven wordt mogelijk. Waardoor de bijzondere genade dus haar werk kan doen. Waardoor Christus verheerlijkt kan worden. Waardoor mensen zondaren wedergeboren worden tot het geloof in Christus, tot een ware kennis rechtvaardigheid en heiligheid, en alzo de waarheid in de Heilige Geest weer hersteld wordt in hem die de waarheid is. En daarom zal er in het huisgezin Gods, in de gemeente, op het erf der kerk, ook van geen eed sprake zijn. Daar is het ja, ja, het nee, nee. Daar is de verhouding van christen tot christen. Zodat het woord van Christus daar geldt. U ja, zij ja en u nee, nee. Maar daar waar de boosheid en de leugenneiging slechts ingetoomd worden. Opdat de mens mogelijkheid van leven krijgt. Opdat zo het werk der bijzondere genade zijn weg zal kunnen vinden. Daar waar dus beslag valt op staat en maatschappij, daar waar het terrein is van de algemene genade, daar is de eed als een van de middelen Gods, waardoor het kwaad ingetoomd wordt naar de ordening Gods en de leugen wordt beperkt, zodat er toch een leven op aarde mogelijk is. In deze sfeer en op deze plaats moeten we de eed zien. Zoals de overheid of de nood die vordert. Want immers in de eed wordt eigenlijk niets anders gedaan. Dan dat de mens getrokken wordt voor het aangezicht Gods. Wie hij ook is. Dat hem dus voor ogen gesteld wordt de alomtegenwoordige majesteit Gods. Hij wordt met zijn leugenachtig hart als het ware getrokken onder Gods ogen. Opdat hij er toch besef van hebben. Opdat hij toch vrezen. In ieder geval wordt alles eraan gedaan. Dat hij toch als met zijn haren erbij gesleept wordt. En beseft dat hij voor Gods aangezicht staat. En alzo de waarheid heeft te bevestigen. En de christen die in de sfeer van het huisgezin op het erf der kerk leeft, die in de verhouding van christen tot christen dus alleen zijn ja-woord zal spreken, zal toch, waar hij ook burger is, in het volksgeheel en in het geheel van staat en maatschappij, ook graag zich daarin voegen. Want immers hij weet zich geroepen om ook op alle terreinen van het leven de majesteit en de ere Gods te belijden. Daarom zal hij ook voor het aangezicht Gods, als hij daartoe geroepen wordt, Godzalig, dat is Godvruchtig, de eed zweren. Zo zullen dus naar Gods genade bestel, mede door de eed, de menselijke samenleving bewaard blijven, zodat de eed ook mede met andere elementen moet dienen om trouw en waarheid onder de mensen te bevestigen. De eed dient dus als het ware om het geweten weer op te scherpen. Om het vonkje dat er toch altijd in de mensenziel is, nog te doen gloeien weer en helder te doen gloeien. Want het doel is dus, zoals we zeiden, dat de mens als voor de majesteit Gods getrokken wordt. Maar we begrijpen dat dan de overheid ook een heilige taak heeft in deze. Dat het een heilige roeping is dat de overheid eraan meewerkt dat in alle ernst en heiligheid, de heiligheid van de eed, erkend wordt. Dat niet onnodig gezworen wordt, dat niet onnodig de eed wordt afgenomen. Dat met heilige ernst de eed gebruikt wordt. Want anders zal het wapen dat moest dienen om dus in te tomen, bot worden. En geen uitwerking meer hebben, geen vrucht meer geven. Staat de overheid in onze tijd daar niet erg schuldig aan? Een zaak die zeker ook de overheid moet gezegd worden. Door allen die daartoe geroepen worden om te getuigen. Op de plaats die daarvoor gegeven is. Indien ze tenminste ook hierin het woord Gods willen eren. Dat stellen we dus ten eerste vast dat de eed er is om der zonde wil. Om der zonde wil, dat moet ons diep verootmoedigen. Dat zal nooit ons verhoogvaardigen en doen zeggen, oh ja, dat is voor de wereld, maar dat geldt niet voor de christen. Integendeel. De christen die verweven staat in het geheel van het burgerlijke leven, die zal juist de leugenachtigheid van zijn hart des te beter kennen en daar des te dieper onder verootmoedigd worden. En daarom juist ook deze instelling erkennen en aanvaarden, zij het in diepe ootmoed en verslagenheid als hij beseft waartoe ze gegeven wordt. En anderzijds dan is ze ook tot diepe dankbaarheid, want immers God bewijst nog een genadebestel te hebben. Hij wil nog in deze weg het leven mogelijk houden en onderhouden. Zo zitten er twee kanten aan. De eerste plaats verootmoediging en ten tweede ootmoedige dankbaarheid voor deze orde Gods. Gemeente, ik denk dat we alle wel weten hoe een eed gezworen wordt. De twee vingers van de rechterhand worden opgestoken, de andere drie gesloten gehouden. Twee vingers heeft men wel willen denken aan ziel en lichaam, en de drie vingers heeft men willen denken aan de drie enige God. En plechtig dient dan uitgesproken te worden, terwijl deze handeling geschiet, zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Wat wordt daar gedaan? Dat wordt God aangeroepen tot een getuige. Tot een getuige der waarheid. Dat hij, zoals de catechismus zegt, die het hart alleen kent, der waarheid getuigenis willen geven en mij straffen indien ik vals zweer. Dat is dus een absoluut bevestigen van trouw en waarheid. In het Hebreeuws wordt een werkwoord gebruikt dat met zeven samenhangt. Letterlijk vertaald is eigenlijk zweren in het Hebreeuws zevenen. De Heilige Geest heeft dus het Hebreeuws gebruikt en daarom hebben we daar ook rekening mee te houden. Dus zevenen. Dat wil zeggen het volmaken, de waarheid volmaken, het getuigen volmaken, de trouw bevestigen in absoluutheid. Het wil dus zeggen ik bevestig trouw en waarheid. God weet dat ik niet lieg. Als het niet zo zou zijn, als ik niet waar zou zijn, dan moet de eeuwige straf mij treffen. Gevoeld wel dat daaruit terstond volgt. Dat er natuurlijk de grootste dwaasheid is en een aantijging jegens God of van God als als we andere voorwerpen of schepselen erbij te sprake brengen. Als we zweren bij onze ledematen, mijn hand eraf, mijn hoofd eraf. Wat een gruwel moet dat zijn voor het aangezicht Gods. Als zulke woorden over de lippen komen. Als zulke gedachten in het hart komen. Als we zomaar oppervlakkig wat zeggen om iets te bevestigen. Wat meestal dan weer erg een vraagteken krijgt. Als men met zulke zware woorden tenminste probeert zich te verdedigen. Wie is er al wetend dan alleen God? Wat zal gezworen worden bij de hemel of bij de sterren of bij de maan? Of bij de heilige zoals de Romeinse doet? Of bij de engelen? Nee, dat is alles een bespotting Gods. Dat is een ontering van hem, van zijn alwetendheid en van zijn majesteit. Waar hij alleen de schepper en soeverein is. En we dus voor hem hebben te buigen. Daarom is er ook niets erger dan zo zware woorden te gebruiken. En daarmee als het ware God uit te schakelen en te tarten. Dat is een gruwel voor zijn aangezicht. Verder kan ik er nog op wijzen dat de heilige eed zowel een belofte in kan houden als een bevestiging van de waarheid. Niet waar, ambtsdragers, vorsten, getuigen voor het gerecht, de medici, de dokters en zoveel anderen die een bepaalde verantwoordelijke positie innemen en waarvan de overheid oordeelt dat zij ook met ede hun arbeid aanvaarden. Zij hebben de eed af te leggen voor de overheid die als dienaresse God staat. Wanneer in deze men zich tevreden, of de overheid zich tevreden stelt met de belofte, dan zijn daar wel vragen. Maar wij achten toch dat de overheid in deze veel te gemakkelijk de dingen van zich afschuift. Maar goed, hierover zou veel te zeggen zijn wat hier niet aan de orde kan gesteld worden nu. Maar zo hebben we dus begrepen, hoop ik gemeente, dat wij hoofd voor hoofd toch wel met heilige zorg vervuld moeten zijn. Dat we niet op een lichtvaardige wijze zweren en ook niet bij andere voorwerpen zweren, maar dat het gaat om een aanroepen van God als een getuige der waarheid en tot bevestiging van de trouw. Maar nu de vraag, wanneer zullen wij dan een eed zweren? En dan is het antwoord, als de overheid ons daartoe roept of de nood ons daartoe dringt. Dan zullen wij de eed zweren, maar alleen tot Gods eer en tot welzijn van onze naasten. Dat is iets dat moeten we echt in het oog houden. De teugel wordt dus aangelegd, opdat de naam des Heren erkend wordt en de heerlijkheid Gods wordt gediend en ook het heil van de naasten. Dat is het absolute richtsnoer. De eed mag dus nooit gebruikt worden om eigen belang te dienen. Om onszelf uit eigen moeilijkheden te redden. Om misschien een moeilijk onderzoek te ontgaan. Om ons enig voordeel te verschaffen. Het kan zijn dat we ontzettend last hebben van laster, van leugen, van verdachtmaking. En dat we daardoor geneigd worden om met ede de waarheid en onze trouw te gaan bevestigen. Dan zijn we buiten het woord Gods. Tenzij dat het werkelijk de nood is. Maar die ons dringt en drijft. Maar dan niet de nood van ons eigen hart. Want het gaat om Gods eer en het heil van onze naasten. Ook als we tot onze schade zweren. Dan nochtans dat laten voor het getuigenis zoals we het gegeven hebben. Nee, als het niet gaat om Gods eer en om ons heil, of om des naaste heil, om het heil van onze naaste, dan geldt zweer ganselijk niet. Zo horen we immers de Heer Jezus het uitspreken in de bergreden. En in deze komt dan wel openbaar hoe nauw het in deze uitgaat en hoe vol eerbied we hebben te staan tegenover deze heilige verrichting. Dat wij hebben te denken aan het gebod. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Als we dit nu goed onthouden, dit beseffen, dat het gaat om de ere Gods en om het heil van onze naaste, dan zullen we ook begrijpen dat er geen tegenstelling is tussen het godzalig eed zweren en het zweert ganselijk niet van de Heere Jezus. Want hierop moeten we wel wijzen, omdat er allerlei sekten zijn. Het waren in de reformatietijd de dopersen. En het zijn nu Jehovah getuigen en andere sekten. En ook een aantal theologen zelfs, op het erf zelfs van onze kerk wel. Een aantal uitleggers van de schrift die zeggen, ziet, er mag niet meer door de christen een eed worden afgelegd. Hij moet niet meer zweren, helemaal niet, want immers de Heer Jezus heeft het gezegd. Gij hebt gehoord dat van de oude gezegd is, gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw eden houden, maar ik zeg u zweert ganselijk niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog bij Jeruzalem, nog bij uw hoofd zult gij zweren, want gij kunt niet één haar wit of zwart maken, maar laat uw woord ja, ja zijn, en uw woord nee, nee, en wat alles wat daarboven is, is uit de boze. En als u achter in uw Bijbel de brief aan Jacobus opslaat, leest u hetzelfde, doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enig andere eet, maar uw ja zij ja en het nee, nee, opdat gij niet in een oordeel valt. Ziet u nu wel, wordt er gezegd, ziet u nu wel, er is toch geen plaats voor de eed? De Heere Jezus heeft het toch duidelijk gezegd? Want hij brengt toch immers het koninkrijk Gods op de aarde. En in zijn koninkrijk is immers geen plaats meer voor de eed. Daar heerst de waarachtigheid. Daar moeten we eerlijk en oprecht zijn. Daar zal ons woord ja, ja zijn en nee, nee. Nu goed, stellen we nu eens dat deze mensen gelijk zouden hebben. En dan gaan we onze Bijbel eenvoudig lezen. Want dat doen we tegenwoordig niet meer. Hier heb ik ook een zwak dat wel eens even aangewezen mag worden. Dat we toch weten, jongeren ook vooral die overal uitzwerven en met alles in aanraking komen. Dat we toch weten dat we alleen uit het woord en in het onderzoek van het woord gezegend kunnen worden en de rechte weg leren kennen. Wat heb ik eraan wat die beweert en wat die beweert? En dat hij wat teksten aanhaalt en zo op het eerste gehoor de Bijbel aan zijn kant heeft. Als hij de hele Bijbel niet kent. Als hij die verdraait. Als hij de moeite niet genomen heeft om het woord Gods in zijn geheel op zich af te laten komen. En dan worden we maar in de war gebracht en we weten niets terug te zeggen omdat we zelf zo dom zijn. En de tijd dat de Heere gelegenheid geeft om het woord te onderzoeken en het te verstaan, voorbij laten gaan, onbenut, of dat we bezig zijn met alle mogelijke dingen, zonder ook eens ons echt in het woord te verdiepen. Want we kunnen wel allerlei teksten aanhalen. En de bergrede die ik daar straks heb genoemd, het woord van de Heere Jezus, zweert ganselijk niet, helemaal apart zetten, alsof dat de Bijbel op zichzelf is, zonder de rest die er allemaal bij hoort. Maar dan gaan we fout. Want dan halen we het alles uit het verband en dan laten we de Bijbel buikspreken. Dat wil zeggen dat onze eigen gedachten, de gedachten van de Jehovah-getuigen, van de dopersen en van onze eigen visie en mening daarin doorklinkt. Daarom zeg ik, wij gaan de Bijbel lezen. En als ik dan de Bijbel rustig lees, en ik denk dan aan die mensen die zeggen, zie je wel, de Heere Jezus heeft het ons toch geleerd. Zo zou ik ook kunnen spreken over, gij zult niet doodslaan. En dat er niet gedood mag worden, dat er dus geen oorlog meer zijn kan, dat er geen bewapening meer zijn kan, dat alles zich ontwapenen moet. Weer zo'n vraagstuk. Dat alleen bij het licht van het gehele woord, ook al zijn er ontzettende problemen en ontzettende vragen, met het atoomvraagstuk enzovoort, zo moeten we toch vanuit het gehele woord deze zaken bezien. En niet maar van één enkele tekst. Maar nu dan beperken we ons tot het godvruchtig eetzweren. Nee, zeggen dus die mensen. Geen eet, want de christen is in het koninkrijk Gods en hij zal dus niet meer de eet willen afleggen. Want de Heere Jezus. Maar dan begrijp ik van de Bijbel niets meer. Want ik kom daar een woord van Paulus tegen, doch ik aanroepe God tot een getuige over mijn ziel. Dat staat daar in de 2e Korinthebrief. Daar legt Paulus de eed af vanuit de nood. Maar we komen nog verder. We komen bij de Heere Jezus zelf, die in de bergrede gezegd heeft, zweer gans niet, maar die daar voor het gerecht, voor Caiaphas, de eed heeft afgelegd. Want als hij daar spreekt op de eedsbezwering van Caiaphas, ik bezweer u bij de levende God dat gij zegt of gij zijt de Christus, dan zegt hij niet, ik mag niet zweren, ik zweer niet, maar dan zegt hij, ik heb het gezegd en dat was naar de orde van het Joodse zweren, een eedzweren. En zo gaat het ganse woord door. Als God aan Abraham een belofte deed, dan zweert God zelfs. Want waar hij niemand had om bij te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf staat er. En de mensen zweren wel bij meerdere dan zij zijn, maar God zweert bij zichzelf. Zo lees ik het. En van het Oude Testament zal ik nou verder maar niet spreken. Maar wat zeggen dan die mensen, die Jehovah getuigen, als ze tenminste nog redelijk zijn, want met die mensen kun je niet praten. Moet je ook maar niet te lang praten. Gooi voor hen de deur maar gerust toe, want zij zijn voor geen reden vatbaar. Zij hebben alleen maar enkele teksten onderstreept. Zij willen niet door het woord onderwezen worden. Zij zijn afgestompt en toegeschroeid. Zij hebben alleen maar teksten geleerd uit hun hoofd en passen die te tijden en te ontijden toe. Zij verdraaien het geheel. Zij kunnen bijvoorbeeld beweren, de ziel die zondigt, die zal sterven. Wel, nu zie je wel dat er geen nabestaan na dit leven is, want de ziel die zondigt, die zal sterven. Af, punt. En al zeg je dan 100 keer dat dat betekent de persoon die zondigt, de mens die zondigt, die zal sterven. En dan zeggen ze toch weer, nee, dat is het niet, want zo is het. Punt. Met deze mensen is niet te spreken. Werp voor hem de deur gerust toe. Tenzij er iemand ontmoet die eerlijk en oprecht over het woord met u wil spreken. Of dat u met hem kunt spreken over het woord. Maar goed, wat lezen we nu in de Hebreeënbrief dus? Dat de mensen de eed zweren. Wat lezen we in het evangelie? Dat de Heer Jezus de eed gezworen heeft. Wat zegt men nu? Hoor nu wat de verklaarders zeggen. Wel nu, het oer-christendom heeft zich niet meer precies gehouden aan de strakke lijn van Jezus. En het oer-christendom heeft later de Bijbel geschreven. Wat tientallen jaren later dan dat de Heere Jezus geleefd heeft. En heeft dat nu niet meer zo scherp gevoeld. En de Hebreeënbrief heeft zich gewoon aangepast bij de geest van die tijd. Merkt u wel hoezo de menselijke gedachten, de menselijke redeneringen, de menselijke wijsheid heersen over het woord Gods. De Heilige Geest heeft zich dus aangepast. Een gruwelijke aantasting van de ere Gods, van de heiligheid van het woord. Nee, laat ons woord met woord vergelijken, schrift met schrift. en dan luisteren naar wat de Geest des Heren door het woord ons leert. En alzo afwijzen wat daar tegenover staat, want dat is uit de boze. Dat is een omverwerpen, trachten omver te werpen van het woord Gods. Om nu nog eens even dat woord van de Heere Jezus voor ons te halen. Gij hebt gehoord dat tot de oude gezegd is. Wie zijn dat, Mozes en de profeten? Nee, dat zijn de rabbijnen. De rabbijnen hebben het geleerd. Gij zult de Heere uw ede houden. En ik zeg u zweer ganselijk niet. Dan gaat de Heere Jezus in, niet tegen Mozes en de profeten, want hij is de vervulling der wet. Maar dan gaat hij in tegen de rabbijnen, die het zweren toelaten. Ook die lichtvaardige eden, en die daarvan zeggen, gij zult die ede houden. Wat was namelijk het geval? De Joden waren zo vroom en zo heilig, dat ze de heilige naam Gods nooit wilden gebruiken. De naam Jehovah of Yahweh. En daarom zetten ze in de plaats van Jehovah maar hemel. Of de troon of de tempel. En dan zwoeren ze los en vast. Elke dag weer tientallen keren opnieuw. Zweren bij de tempel, bij hun haar, bij de sterren, bij de troon van God, bij de hemel. En dan zegt de Heere Jezus, zweert ganselijk niet. Zoals u dat geleerd heeft, zweert zo niet. Namelijk lichtvaardig en in het eigen belang. Want immers, gij zijt lid in het rijk van koning Jezus. Gij hebt daar uw plaats en daar uw getuigenis te geven. Ja, zij ja en nee, zij nee. Daarom op het erf der kerk, in de gemeenschap, zal er geen eed zijn. In de omgang met elkander, opdat we waarachtig mogen zijn. Maar gemeente, wat is het dan van belang? Dat waarlijk ook de waarachtigheid en oprechtheid mogen schitteren als een sieraad op het erf der kerk. En wat is het dan een teken van diep verval? Als juist op het erf der kerk de leugen zo machtig schijnt en blijkt te zijn. Niet alleen schijnt, maar ook werkelijk is. Wat is het dan aangrijpend erg? Dat de buitenwacht kan zeggen, je moet ze maar in de gaten houden, die mensen die naar de kerk gaan. Het kan ten onrechte zijn, maar het is ook veel terecht. Wat is dat een aangrijpende en verschrikkelijke zaak. Als zo de christen, die dan leeft op het erf der kerk en bij de inzettingen Gods, daar buiten zo bekend staat, omdat zijn woord niet waar is en men op zijn woord niet aan kan. De eerste christenen die stonden in het midden van de heidense wereld, werden gezocht om in dienst te treden aan de vorstenhoven en overal, want dat waren de getrouwen, de eerlijkste en de oprechtste. Waar is het nu dat men waarlijk hoort, ik wil er een hebben uit die kring, uit die gemeente, want dat zijn mensen die bij het woord leven en die onder de heerschappij van de Bijbel staan. Is dat het kenmerkende van een kerkse gemeente? O, dan voelen we hoe we aan alle kanten mank gaan, hoe hier het woord Gods ons veroordeelt. Maar dat dus wat betreft het kerkelijke leven. Waarom dan ook als het sacrament van de doop bediend wordt en de doopouders de vragen gegeven worden, niet een eed wordt gevraagd, maar de belofte, die als een eed is, die als een getuigenis der waarheid is. Daarom is het zo ontzettend erg als we dat later logisch straffen, als we dat door onze levenswandel ontkennen. Want dan hebben we een valse eed gezworen in het huis Gods. Maar die eed wordt als eed dus niet afgenomen, maar wel als belofte. Omdat op het erf der kerk geldt ja, ja, nee, nee. Maar waar de overheid dus het vordert, waar in de bredere verbanden staan van de algemene genade op het erf van de maatschappij en het burgerlijke leven. Daar komt dus de eis tot ons. Dat wij ook ons voegen in deze weg. Om in stilheid en in ootmoed te betuigen voor Gods aangezicht. Naar dat de overheid of de nood dat van ons eist. Zie geliefden, dat blijft gelden. Zolang we hier leven in de gebroken bedeling. Als eenmaal het Godsrijk zich zal uitbreiden over de ganse aarde. En zich zo in zijn heerlijkheid zal openbaren in de dag van Christus. Dan zal er voor het eed afleggen. In deze zin zoals we het nu kennen geen plaats meer zijn. Want dan zal het hele leven van hemel en aarde eedsleven zijn. In alle waarachtigheid en heerlijkheid, als God de waarachtige, alles zal zijn in allen. Maar nu zijn we nog in de tijd, de tussentijd, de bedeling die daarheen gaat, maar die nog gebroken is. Maar juist daarom werkt het ook verootmoediging uit. Want als we door deze eed gebonden zijn, zegt dat ook ons hoe diep de mens gevallen is. En we zullen juist ook daardoor, indien we werkelijk wat zelfkennis hebben, ook bij de zonde van ons hart worden bepaald. Bij de leugenachtigheid en verdorvenheid van ons wezen. Dat vernedert. Dat maakt klein. O, wat zou het zijn, indien er niet een God was, die zijn verbond en zijn eden bewaart. Gelukkig die ook hierin zelfkennis opdoet. Ook in deze weg van het eed afleggen. En beseft dat dat nodig is om der zonde wil. Want die heeft verzoening en behoudenis nodig. Van hem vandaan die de waarachtige en de eeuwige is, die nooit gelogen heeft. En daarvan leeft nu een volk, dat arm en ellendig in zichzelf is, en de leugenachtigheid van zijn hart leert belijden. En daarom roept, schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenst van mij een vaste geest. Want die mogen het horen, dat er nu een God is die zwoer bij zichzelf, als de eeuwige en de waarachtige. En die gesproken heeft, want dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw toornen en op uw schelden zal. Ja, dat is waarachtig en eeuwig. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer. Ja, hoort het. Hoort het wat God zegt. Zo waarachtig als ik leef, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust, dat de goddeloze zich bekeren en leven. Zo zweert God om u te behouden van een eeuwig verderf. Daarom laat hij het woord nog uitdragen. Stelt dus een eed in het midden der gemeente. Daarin heb ik lust, dat de goddelozen zich bekeren. En dat hij leven. Amen. Zingen we gemeente Psalm 15. En daarvan het eerste en vierde vers. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wien zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijkst gunstgenot uw heilig Sion moogt bewonen? Wiens oog verworpene veracht, maar hen eerbiedigt die God vrezen, die zich voor roekloos zweren wacht, doch geen hij zweert getrouw betracht, al zou het hem ook tot schande wezen. De eerste en vierde vers van Psalm 15. ons bidden. Genadige en barmhartige God, als wij aan het einde van deze dienst en in de avond van deze rustdag nog uw aangezicht zoeken, dan is het allereerst met dankzegging. Waar gij ons op deze dag nog geschonken hebt, uw woord, en ook de gelegenheid om dat woord uit te dragen en te horen. Waar gij ons het onderwijs hebt willen geven, waar gij ons tezamen bracht rondom uw woord. Maar ook, Heere, hebben wij u te bidden om vergeving onze zonde. Want hoe hebben wij in uw huis verkeerd? Waren wij er met gescherpte aandacht? Waren wij er met honger in onze ziel? Met begeerte om uw woord als een levend brood te ontvangen? Hebben we gebeden dat de bediening des woords ook voor ons en voor de gemeente tot heil mocht zijn? O wil, als er daar allerlei tekort, gebrek en zonde is, genadig daarover verzoening doen. En waar alle gebrek ook in de bediening is, ook dat toedekken met dat volmaakte werk van uw lieve Zoon en ons in hem aanzien. Maar wil gij nu ook als naprediker met ons meegaan bij jong en oud, om onze harten te bewerken? Heere, wil ons bewaren bij uw woord. O, dat wij toch de tijd benutten om dat woord te onderzoeken en uit dat woord onderwezen te worden. En als er schijnbare tegenstrijdigheden zijn, om ze dan bij het licht van uw woord tot een oplossing te mogen krijgen. Maar niet de eigen oplossingen en de oplossingen der wetenschap en der menselijke zogenaamde wijsheid te zoeken. Want daarmee komen we bedrogen uit. Heere, schenk ons leerling te mogen zijn van de Heere Jezus in het begin en in de voortzetting. O, dan zullen we toch leren dat we nooit vooruit komen in onszelf, maar dat gij ons onderwijzen wilt. En dat wij dan in onszelf voor onze eigen voorstellingen en gedachten teruguitgaan en toch meer mogen verstaan van de diepe en wondere schatten van het woord van uw genade. Wil gij met ons zijn en blijven in deze avond en ons in deze nacht behoeden en in de komende dagen en nachten bewaren en dragen en zegenen bij ons werk? Laat uw woord gezaaid worden aan alle wateren, zo in de bediening van het ambt. Wil gij geven, Heere, dat allen die in het ambt staan ook daarin uw kracht en uw sterkte mogen ondervinden? Wil gij geven dat we opgewekt mogen arbeiden, dat op school het zaad uitgestrooid worden, en overal waar gij nog bezig zijt in uw koninkrijk op het zendingsveld, en onder ons volk, ook onder hen die van de kerk vervreemd zijn, laat het evangelie der zaligheid doorklinken. Heere, wij komen tot u met dankzegging voor genoten weldaden, maar ook in bijzonder als wij de gave ontvangen hebben om vandaag weer op te gaan onder uw woord, wat ons zo lang onthouden werd. Dan past ons uw naam daarvoor te erkennen. Heere, wij bidden u, wil gij ook verder het met haar die wij zo in dankzegging voordragen maken naar ziel en lichaam. Gedenk ons allen tezamen zo in de vergeving der zonden. Om Christus uw zoons wil. Amen. Wij zingen gemeente de 10 geboden achter de psalmen. Het eerste, vierde en negende vers. Mijn ziel herdenkt met heilig beven. Misbruik geen zins de naam des Heren. Och of wij uw geboon volbrachten. Terwijl wij nog ook vanavond herinneren aan de vrijdagavond aanstaande 19 september. Dan zal er dus om 19:30 in de school van meneer Arendshorst een openingsavond zijn. Jongeren en ouderen zijn hartelijk welkom. Juffrouw Meeuwse hoopt te vertellen aan de hand van dia's over Israël. En wij hopen dat onze catechisanten ook allemaal er zullen zijn. Dat niemand zonder oorzaak verstek laat gaan. Om 19:30 in de school, vrijdagavond. Nu de 10 geboden, eerste, vierde en negende vers. Thank you. harten naar boven en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.